rebellion, which is in zusters. Gisteravond was van weer verhuis en dan een beetje verteld over de preek. En ze zei mij, nu zegt ze, je gaat niet met melk naar de kerk. Je gaat met vlees. U zult zien de rol van de preek, is dat nogal letterlijk. Geestelijk, maar ook heel letterlijk. Het gaat over het offer. Nu, we kennen voor zeker allemaal de uitroep. De Joden leefden en leven onder en met de wet. Maar wij leven onder de genade. De Joden leven onder de wet, maar wij leven onder de genade. Kom je later op terug. God had zich in het Oude Testament aan het volk Israël reeds geopenbaard als een God die liefdevol is en genadig, trouw en waarachtig, die duizenden geslachten zijn liefde bewijst, die schuld, misdaad en zonde vergeeft, maar niet alles ongestraft laat. Nu, in een andere vertaling staat, maar de schuldige, dat is degene die geen berouw kent en zich ook niet wil bekeren, die houdt hij zeker niet onschuldig. Nu, waarom wilde God dat er offers gebracht werden om vergeving te krijgen van hun zonde? Hij had de opdracht gegeven in het boek Leviticus, op stuk 4, voor dat uitvoering in ons geheel, waarom en hoe het moest. En God was hier eigenlijk heel erg blij dat zijn volk daar heel gehoorzaam aan was. Want er was vergeving en er was ook druk herstel van een relatie tussen hem en tussen zijn kinderen. De eerste en de belangrijkste reden waarom de Israëlieten offers moesten brengen was vanwege de zonde. Zonde gaat om straf. Nu, het woord straf, dat is een woord dat wij niet gaan gebruiken. Helemaal niet hier in de kerk, ook niet in onze familie's. Straf, dat horen we niet aan, maar het woord toch even mee. In de offerdienst werd de Israëliet de kans geboden om zijn zonde te bestraffen en om genade te krijgen. Dus er moest een offerdier sterven in de plaats van degene die had gezondigd van de zonde. Dat was geen eenvoudige religieuze traditie om een stukje van de hemel te verdienen. Nee. Want de zondaar moest werkelijk de ernst van zijn zonde inzien en weten dat hij eigenlijk in wezen die opstand was gekomen tegen God. Het offer niet werd dus gedood en verbrand en alleen as dat bleef over. En dan kon de zondaar de genade van God ervaren. God die het dier dat geofferd werd in de plaats nam van de zondaar. God wilde dat zo. Wat zijn voorwaarden? De voorwaarden zijn berouw en bekering. Nu, wat is het verschil tussen berouw en bekering? Bekering, dat is eigenlijk terugkomen van uw zonde. In het Hebreeuws noemen ze dat teshuvah. Dat moet eigenlijk zeggen, de weg die je gaat, draait jij volledig om en gaat jij terug. En daarin gaat jij de zaken recht zetten. Je gaat vergeving vragen en alles in orde brengen. Samen met degene die je kwaad hebt gedaan, en ook met God. En berouw, dat is spijt hebben van de zonde. Spijt tot diep in je hart. Dat doet pijn. Dat moet ook pijn doen. En die kost komen door vertrouwen bij. Kom echt van heel diep binnen. En God weet echt wel wanneer dat daar echt is. Het is blijkbaar heel belangrijk voor God dat berouwen. Ik heb het opgezocht en ik heb het 75 keer gevonden in de Bijbel, het woord berouwen. Dus God vindt dat ook wel heel belangrijk, dat dat vanuit ons hart komt als wij vergeven, vrouwen en vrouwen. Wie onopzettelijk gezondigd had, die werd oud overkomt, niet met de bedoeling is om te zondigen, of omdat het niet, omdat de persoon het niet wist dat hij verkeerd was, dat hij het zondigen was. En berouw had van zich, die kon ik opvergeven. En ik kreeg vergeving van God. Wie opzettelijk gezondigd had, die kon echt de voorberouw krijgen. Ongeacht of dat hij was betrapt door twee getuigen, ongeacht of hij door het Sanhedrin, door het gerecht, zwaar was veroordeeld. Wie brouwt, kon altijd tot God terugkeren. Ook niet zijn straf al moest dragen en de bevolking betalen, omdat hij op zijn straf had gezien. Alleen voor wie geen berouw had, God, van God, die zegt dat nadat het volk met opgeheven hand, dat wil dus eigenlijk zeggen, met opgeheven hand, opzettelijk gezondigd. En dat zegt hij dan, wie tegen mij gezondigd heeft, zal ik uit mijn boek delgen, die schrap ik uit mijn boek. Dus niets. Om een indruk te krijgen wat er gebeurde, als er iemand een offer krijgt, zou ik willen vragen dat je even meegaat in je verbeelding. Om eens te kijken wat het eigenlijk nodig was in het oude verbond. Hoe mensen vergeving konden krijgen en terug in relatie met de Heer konden herstellen. We bepalen ons heel simpel bij een man die iets verkeerd heeft gedaan en die met een stier, een rund, een groot dier, die gaat dat offeren in de tempel. Dat kan een schaap zijn, dat kan een geit zijn, maar wij bepalen ons nu leven bij een groot. Er komt een man met een stier in het voorhof van de tempel, de Jeruzalem. Hij is gekomen om vergeving te vragen en herstel met zijn relatie met God. Dat betekent dat hij hardop aan de priester moet vertellen wat hij gedacht en wat hij gedaan heeft. De man had beelden, ideeën en fantasieën van andere vrouwen. Als je vrouw hebt gezien met veel kinderen. En hij was uitgekomen en hij had daar enorm spijt van. Hij had dat opgebiecht, hij had dat recht gezet in zijn gezin, maar hij had dat nog niet recht gezet bij God. Dit was een zware overtreding in die tijd. Nog, maar toen was die straf niet simpel. De man leefde in Uit. Dat is aan de bovenkant van de Negev-woestijn, een heel eind van Jeruzalem af. Hij moest dus met die stiers naar Jeruzalem. Die stier was eigenlijk een dier dat hij al heel lang had, een mooi dier. Zijn mooiste dier, en hij hield van dat dier. Hij moest dat nemen, dat is een perfect dier. Hij moest op weg gaan, helemaal naar Jeruzalem. Moest hij nu die dier zelf niet hebben, maar het geld wel, dan moest hij het dier gaan kopen. Dat kostte hem heel veel geld. Moest hij het dier niet hebben, het geld ook niet hebben, maar het misschien wel kunnen opbrengen, om het bij elkaar te krijgen en zetten we gaan voor werken. En het gaan sparen om zo'n dier te kopen. Dat komt best lang duren voordat hij komt tegen de stier van de stad. Dat is dus een onrust voor het verduste van zijn kunnen. Nu, het was sowieso een emotionele als een financiële aanval. De tocht die hij moest maken, door de bergen, door de warmte, was best enkele dagen vroeg doorstappen met het dier. En er was ook een moment eigenlijk om een beetje, ja, tot bekering, tot eruit te komen. Helemaal alleen. Helemaal alleen op die tempel met die stier door die woestenij. Langzaam nadert hij het brandaltaar offer. Hij heeft moeite om die stier mee te krijgen. Maar dat dier ruikt onraad. Dat dier ruikt bloed. Het proeft de dood en het is angst. Het wil eigenlijk niet. Dus de man praat zachtjes tegen het dier om het gerust te stellen. En samen houden ze halt aan de zijkant van het altaar. De noordkant van het altaar. Tegen de priester die erbij komt, zegt de man dat hij een brandoffer kon brengen. De priester komt naast hem staan terwijl de stier met zijn kop in de richting van het heiligdom staat. En de man in dezelfde richting. Hij richt zijn hand precies tussen de horens van de stier en drukt stevig op de kop. Het lijkt wel alsof dat hem die kop wil naar beneden drukken. Eén of met twee handen. Die handeling waarmee hij dat doet, dat wordt beschreven in het Leviticus, hoofdstuk 1, vers 4. De handeling waarmee hij zijn schuld op het onschuldige dier overdroeg, heeft een handoplegging. Het kwam erop aan dat hij met alle krachten die in hem was, dat deed hij moest zo zwaar leunen alsof hij helemaal in het offerdier ging opgaan. Hij moest eigenlijk één worden met dat dier. Deze handen werd gericht aan de noordkant van het altaar waar het bloed stond en waar het ook geslacht zou worden. De stier stond met de kop in de richting van het heiligdom. Het zou majesteitsgeest zijn, dus de man. Voor de stier staan is hij nog naar de tempel. Zoals die de man moest naast de dier staan en dan de handen. De dier zou zijn bloed gaan geven in de plaats van hem. Zo is bloed voor bloed, ziel voor ziel, leven voor leven, kracht voor kracht. In die hele leven. Volgens de wet wordt er vrijwel alles met bloed gereinigd. Want als er geen bloed wordt uitgegoten, kan er geen verleden plaatsen. De man heeft zelf zijn hoofd gebogen. Zijn gezicht is gewend naar het heiligdom waar God komt. Hij zou kunnen kijken in de richting van God waar hij durft. Hij slaat zijn ogen neer en hij is beschaamd. En hij begint te praten, hardop, en zegt: ik heb gezondigd, ik heb gedwaald, ik ben opgestaan geweest, ik heb dat en dat en dat. Dat zeggen. Gedaan. En ik heb rouw en ik wil mijn keren. Daarom breng ik het offer als verzoening voor mijn zoon. De priester die naast hem staat, die luistert heel aandachtig. En hij ziet dat de offeraar het meent. Hij ziet dat die man weet dat hij spijt heeft. En hij knikt naar hem om te zeggen: het is oké, okay, ik kom die aanmerking om een brand. Is goed. Wie geen berouw van zijn zonde had, kon geen offer brengen. De zondaar moest dus zijn zonde en de ernst van die zonde echt inzien. En wie zijn zondegewicht niet verliet en zich niet daadwerkelijk veranderde of wou veranderen, mocht geen offer brengen. Nu biedt de man de poten van de stier. Hij biedt de voor- en de achterpoten van het offerdier aan de kraan vast. Dat is zoals Abraham zijn zoon Isaac heeft gevonden toen hij ging offeren. En dat noemen ze in de Joodse overleving de binding van Isaac. Hij denkt na bij alles wat hij doet. Iedere handeling moet hij immers op zichzelf betekenen. Daarbij gaat het eigenlijk om de vier vormen van de doodstraf, die in die oude tijd op die manier opgelegd werden. Dat is steniging, wurging, het zwaard en verbranding. Hij moest nu eigenlijk iets verschrikkelijks doen. Hij moest die eerste vorm van de doodstraf uitvoeren. Hij moest zijn offerdier stenigen. Dat wil zeggen, hij moest het dier op de grond gooien. De dieren konden zich niet verzetten aan het grote water als ze konden. Nu deed die stier met veel kracht die de stier van op. En terwijl hij dat doet, valt de dier met een smak op de grond. En de offeraar zegt: dit had mij moeten gebeuren. Dit had mij moeten gebeuren. Ik moest gesteend worden. Maar dit dier wordt nu gestraft in mijn plaats. Vervolgens moest hij het offer weer bij de keel krijgen. Hij moest niet zijn hand op die keel leggen. Nee, hij moest die keel goed stevig vastgrijpen. Als hij later het mes zou gebruiken, mocht dat dier niet zomaar afzien, omdat het kon bewegen. Het moest allemaal heel juist gebeuren. De priester hield ondertussen toezicht op dat de mannen van mannen deed. Ik ben schuldig, ik zou mijn burger moeten worden. Dat moest aan mij geschieden. Dan pakte hij het slagmes en hardop zegt hij wat hij ging doen. En ook waarom. Ik slag deze stier als een brandoffer voor mijn kinderen. Als het nu geen offer voor zichzelf was, maar voor zijn vrouw die iets gedaan had, of voor een van zijn kinderen, moest hij dat er ook bij zijn. Ik slag deze stier als een zondoffer voor mijn vrouw. Terwijl hij met zijn ene hand stevig de keel van het dier vasthoudt, bleef het vleesje er met zijn één grote beweging door de hals van het offerdier. Zo had het mij ook moeten vergaan. Ik ben een kind des doods. Ik ben schuldig. Ik heb met deze dood bestraft moeten worden. En hij spreekt de volgende woorden: ik slag deze stier als een brandoffer voor mijn zoon. Direct komt natuurlijk het bloed. En zo'n groot dier, dat is veel bloed, dat is 20 liter. De priester staat vlak naast hem in een grote schaal. En hij pakt het bloed op. Dan gaat de man, de priester, gaat naar de zijkant van het altaar en ligt daar met die schaal. Hij blijft daarmee liggen, totdat daar eigenlijk een gulp van bloed uitkomt die precies op de zijkant van het altaar neerkomt. Niet erbovenop, op de zijkant. Het ritueel doet hij aan de andere zijde van het altaar nogmaals. Ondertussen sterft die stier. Nu moest de man, het offerdier dat gestorven was, aan de bezen van zijn grote ophangen. Alles was daar aan voorzien. Hij moest de huid eraf halen en moest het dier ook helemaal uit elkaar halen. Het vlees werd eigenlijk allemaal op speciale tafels aangelegd. Ingewanden en het vet werden verwijderd. En het vlees werd bewassen. Heel goed bewassen. Het werd afgedroogd en aan een tafel gebracht. Die naast het altaar stond. Hier werd het vlees gezout. De heupspier, die bij het verdeel van het vlees verwijderd was, werd als eerste naar het altaar gebracht en midden op het altaar gevonden. Die spier, de heupspier, dat is de spier die ons doet denken aan het gevecht op de jacht met Jacob en de engel van de Heer, die hem daar eigenlijk kreupels sloeg. Die spier wordt dus als allereerste in het vuur gelegd. Na de verwrongen spier werd de rest van het vlees naar de top van het altaar gebracht en in het vuur gelegd. Eerst de kop en daarna werd het vet ook gebracht. Het vlees was goed gewassen, zodat er geen bloed op het altaar kon komen. Het bloed van offerdieren werd wel tegen het altaar gesprengd, maar mocht er nooit in komen. Als het offervlees op het altaar gelegd en verbrand was, stond de man bij het altaar en hij zei tegen zichzelf: dit is de plaats van het gericht. Hier wordt de straf opgenomen. Hier kom ik in het oordeel. Maar het offer die heeft mijn plaats genomen. Het offer betekent dat de offeraar in feite het oordeel aan zichzelf vertrok. En daarom stond zo'n offeraar nooit juichend of triomferend aan dat altaar. Hij stond daar heel schoonbewust, ootmoedig, verslagen, nederig en klein. Hij realiseerde zich nu alleen maar dat dat het einde van de zondag was. Steen, vuur, zwaard, branden. Dat is het einde van de dood. Er blijft niets van je over dan een beetje as. Dat is ook de houding die koning David heeft beschreven. Toen hij ook wees dat de ware verandering in de geest van de mens betrokken. Hij zei, de offerande gods zijn een verbroken geest, een verbroken en een verbrijzeld hart. Nu, het offer was gebruikt. De straf was voltooid. En de verzoening was teweeggebracht. Opgelucht haalt men aan. God heeft zijn zoon gegeven. Hij kan weer die gemeenschap die God heeft. Hij mag daarbij de altaar blijven, hij mag de voorhoofd blijven, hij mag de tempel blijven. Hij mag mee zingen en juichen. Want zijn relatie met de Heer is hersteld. De hemel is nu open. Nu, het grote en het eerste voorbeeld waar dat gebeurde, was in Israël. Het offer dat Abraham bracht in zijn zoon Isaac op de berg Moria. God zei tegen Abraham: neem toch uw zoon, uw enige die gij lief hebt, Isaac, en ga naar het land Moria en offer hem daar tot een brandoffer op een der bergen die ik u noemen zal. Dat staat in Genesis 19. En op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op en zag in plaats in de verte. Abraham had twee zonen. Hij had de zoon Ismaël en hij had zijn zoon Isaac. Toch zei God: neem uw enige zoon. Abraham hield van allebei zijn zoon. Toch zei God: diegene die jij lief hebt. Nu, de wijze waarop God hier tegen Abraham spreekt, dat was eigenlijk heel bijzonder. De woorden die hierbij voor de zoon van vader Abraham gebruikt worden, die ene die jij lief hebt, doen ons onmiddellijk natuurlijk terugdenken aan de vader en de zoon, Jezus. Want al zo lief heeft God de wereld lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Deze zoon, deze is mijn zoon geliefde, die mijn welbehagen dient, Matthäus. Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op en hij zag de plaats in de verte. De derde dag is ook dezelfde tijdsmarkering wanneer Jezus in het dodenrijk is geweest. Zo heeft ook Isaac 3 dagen op weg geweest naar zijn dood en zijn verlossing. Zo mocht Isaac een beeld zijn van hem, van wie geschreven staat van toen aan begon Jezus zijn discipelen te tonen dat hij gedood zou worden en op de derde dag opgewekt zou worden. De gebeurtenissen van deze dag, en in het bijzonder van die laatste dag, moeten wel een heel bijzondere indruk gemaakt hebben op Abraham. Hij heeft iets heel bijzonders van God meegemaakt. En Jezus zei hierover, in Johannes 7, uw vader Abraham heeft zich erop verheugd mijn dag te zien. En hij heeft hem gezien en hij heeft zich gebleid. Bij het afbouwen van zijn zoon heeft Abraham de dag van de Heer gezien. Hij heeft hem in bijzonder ook gezien toen hij die ram zag, die vast zat met zijn horens en die struiken en die hij mocht offeren in de plaats van zijn zoon. De ram nam de plaats niet van hemzelf. Abraham zelf zei toen: God zal zichzelf voorzien van het land voor het brandoffer. En dat hier was een eigendom van God. Het leefde op berg Moria, dat was heel dier, maar daar leefde God aan het voorzien om dat te offeren. Hier leerde Abraham op een gezonde manier de plaats van zijn offer kennen. Eens die in plaats van de ander, waardoor hij kon naar het leven. Dat is het principe van alle offers Iedereen in Israël die bereikt werd. Als men gezondigd had, daar gaat het ook bij, het offer van Jezus om. De een stierf in plaats van de ander. De dagelijkse morgen- en middag brandoffer bereikte zijn hoogtepunt en vervulde in de Heer Jezus. Toen hij aan het kruis geslaagd werd, werd in de tempel van Jeruzalem het lam van de morgen op het altaar gebracht. En op dat moment stond er een priester in het heiligdom. Die reukplek op het reukaltaar legde. De priester bad: God, in de barmhartigheid, kom in het heiligdom en neem in welk geval het offer van uw volk aan. Urenlang in de Heer Jezus aan het kruis. Aan de poort buiten de stad. Op enkele honderden meters van de tempel. Waar het feestdag op het paasland werd voorbereid om geslacht te worden. Het was druk op die weg. Want die weg, dat is de weg die start, die begint daar. Dat is een lange weg, helemaal naar Syrië, naar Damascus. En op die weg lopen heel veel mensen naar de tempel. Zeker, het is feestdag. Mensen gaan dat vieren. Het is allemaal wel die dat passeren, die zien allemaal, stuk voor stuk, zien die allemaal Jezus daar aan dat kruis hangen, aan de ingang van die stad. En toen kwam het moment waarop hij Jezus zei, het is gebracht. Het offer was gebracht. Het was hetzelfde moment waarop in de tempel het lam van het middagbrandoffer op het altaar werd gelegd. Het was hetzelfde moment waarop in het heilige weer een priester werd. God, je daar mag niet zijn. Kom in uw heiligdom en neem in welk geval het offer van uw volk aan. Deze woorden zijn heel profetisch. Jezus is het offer dat door en voor het volk gebracht wordt. De mensen waren zich daar niet van bewust van die diepe betekenis en geloven. En namens het volk gaat de hoge priester de opdracht voor dat offer te geven. Grote Heer. Was niet voor een enkele, maar voor heel het volk. En voor zijn geboorte had een engel tegen Jozef in een droom gezegd dat hij zijn volk zou verlossen van hun zonde. Nu kom ik terug op mijn uitspraak. Men zegt wel eens: de Joden die leven en die leven onder een wet. Maar wij leven onder de naam. Dat is wel een dwaling. Als mensen dat zeggen, zeker wanneer dat ze daarmee de tegenstelling willen aanbrengen tussen oude en nieuwe verbond. Het is zwaar dat de Joden onder in dit leven. God had hem die gegeven en hij heeft het zo ingesteld. Trouwens, Jezus was er nog in dat moment. En het is zwaar dat wij onder die grote genade worden. Maar wie dat zegt op die manier, die is niet volledig. En een halve waarheid is eigenlijk een leugen. De Joden leven namelijk ook, en die leven namelijk ook onder de genade. Zij leven niet alleen onder de wet, zij leven ook uit genade. Het Joodse volk heeft nooit anders dan uit genade kunnen leven. Hoewel het gerecht geen genade en geen vergeving kreeg, was er bij God altijd genade voor wie zich in de rouw tot geeft. De Heer geeft genade en geeft. God had zich in het Oude Testament al aan het volk Israël geopenbaard. God had beloofd dat hij op grond van de offers van het volk bij hen zou zijn om naar hen te luisteren en tot hen te spreken. Niet aan hen toe, maar constant voor hen. Zo mocht het dagelijks offer de Israëlieten verzekeren dat God dagelijks bij hen was. Ze werden opgeroepen om in dagelijks gemeenschap met hem te leven. Vanuit het heilige en heilige zou hij tot hen spreken en naar hen luisteren. Zo zou Israël door God geheiligd worden. Nu, wie Jezus heeft leren kennen als het plan van God, dat de zonde der wereld wegneemt, die mag weten dat deze zegen van de offerdienst nu voor zijn heel geworden is. Als u Jezus aanvaardt, als u leven tegenkeert, mag u weten dat God ook met u, die naar u neemt, wil leven, tot u wilt spreken en naar u wilt luisteren. Zo kende de Joden God als een barmhartige God, die de zonde van de mensen wil vergeven als ze eraan doen. En ook kende de christenen God op precies dezelfde manier. Er is geen enkel verschil tussen de manier waarop wij God kennen en de Joden God kennen. Zoals de Israëlieten uit genade moeten leven, zo moeten wij ook uit genade leven. Vergist u niet, Israëlieten leven niet uit een andere genade dan wij. En God is niet veranderd. In Jezus ging de offers van het Oude Testament in vervulling, er hoefde geen offers meer gebracht te worden voor de redding van de mens. Terwijl Israëls verzoende offers niet verder reikten dan hun eigen volk in de rijk raakten, maar het offer van Jezus heel vreemd. In de teksten die dat illustreren. In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven. Dankzij de rijke genade die God ons overvloed heeft geschonken. U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud kunt vrijkomen uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, maar het kostbaar bloed van een lam zonder besmet of gebrek van Christus. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daarvoor de eeuwige verlossing teweeggebracht. God nodigt uit om te komen. Hij wacht af wie het offer van Jezus wil aanvaarden. En mijn vraag om af te ronden is: heb u dat ook al gedaan? Tot hier. Heer, we willen u danken voor wie u bent, Heer. En Jezus, u was er al bij, bij de creatie. De profeet Daniel sprak over u in de toekomst. En u zou sterven. Dat is ook allemaal gebeurd. En de zon in de toekomst. En Heer, hij sprak ook over uw toekomst. Dat heeft u telkens.